Welkom bij de Tijd met God podcast. Een podcast waarin ik jou wil helpen in jouw tijd met God. We zitten in een serie over geloofshelden. In de vorige aflevering hebben we gekeken naar de geloofsheld Petrus. En vandaag kijken we naar een hele bijzondere geloofsheld. Omdat deze geloofsheld eigenlijk zelf niet eens zo heel erg veel gedaan heeft. Maar zij, het is een vrouw waar we vandaag naar gaan kijken. Zij is een onderdeel van een toneelstuk dat zich afspeelt in de tempel. En in de ontmoeting die zij op dat moment met Jezus heeft, wordt zij voor ons een geloofsheld. Omdat zij valt en letterlijk opstaat. Niet doordat ze zelf zo stoer en sterk is, maar juist doordat ze Jezus ontmoet en dat Jezus haar de ruimte geeft om weer op te staan en verder te gaan. We lezen vandaag uit Johannes 8, maar voordat we dat gaan doen wil ik heel graag eerst met je bidden. Heere God, we willen u aanbidden. U bent Heer van hemel en aarde. U bent schepper van het heelal. En daarom prijzen we uw grote naam. Als we om ons heen kijken en we zien de natuur exploderen, dan genieten we daarvan. En in ons genieten geven we u daar de eer mee. Heer, we willen u danken dat we zo'n bijzondere plek van u hebben gekregen. Om in te wonen, om voor te zorgen en om u in te herkennen en te ontdekken. En Heere God, als we vandaag opnieuw weer de Bijbel induiken, dan vragen we u of u met uw Heilige Geest ons hart daar klaar voor wil maken. Maar ook dat we daardoor heen mogen ontdekken wie u bent, wie u voor ons wil zijn en wie wij mogen zijn voor de mensen om ons heen. Amen. We lezen in Johannes 8 vanaf vers 1. Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe en hij ging zitten en gaf hun onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg, één voor één, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. Dit verhaal speelt zich af op het Loofhuttenfeest. Een heel bijzonder feest voor de Joden. Een feest dat als je de mogelijkheid hebt, dan ga je naar Jeruzalem toe. En Jezus is ook samen met zijn leerlingen in Jeruzalem. En in Jeruzalem, in de tempel, is de plek om te leren. Als je als een gewone Jood in Jeruzalem was, dan ging je tijdens het Loofhuttenfeest iedere dag naar de tempel toe om daar van rabbies, van leraren, te leren over God. En dus was de tempel de plek waar Jezus was. Niet zodat hij kon leren, maar omdat hij een rabbi was. Dus hij leerde andere mensen over God. En terwijl Jezus daar zit met allemaal mensen om zich heen en uitlegt hoe het koninkrijk van God in elkaar zit, wordt er ineens een vrouw in hun midden neergegooid. Wat is het spel wat deze fariseeën en schriftgeleerden aan het spelen zijn? Zij zijn helemaal niet bezig met deze vrouw. Deze vrouw is gewoon een requisiet in het toneelspel dat ze daar aan het opvoeren zijn. Ze proberen Jezus in de hoek te drijven. En Jezus voelt het haar fijn aan. En in plaats van meteen de aanval te zoeken of in de verdediging te gaan of het op te nemen voor deze vrouw, wordt Jezus stil. En hij begint wat in het zand te schrijven. En dan, als de schriftgeleerden en fariseeën beginnen aan te dringen, dan staat Jezus op en hij zegt eigenlijk maar één zinnetje. Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. En dan bukt hij zich weer en hij schrijft op de grond. Hij kijkt niet eens wat er gebeurt. En dan als al die mannen vertrokken zijn, omdat ze zich realiseren, ik ben zelf ook niet zonder zonde, dan kijkt hij op en hij kijkt die vrouw aan. De vrouw die gewoon als requisiet het toneelstuk ingetrokken is. Hij kijkt haar aan en hij vraagt aan haar, is er niemand die je veroordeeld heeft? Niemand, Heer. En Jezus zegt, ook ik veroordeel u niet. Ga naar huis en zondig niet weer. En als dit moment voorbij is, dan lijkt het verhaal afgelopen te zijn. Maar eigenlijk moeten we vers 12 ook nog lezen. Je moet je voorstellen dat Jezus bezig was om te onderwijzen over het koninkrijk van God. Ineens wordt zijn onderwijs verstoord door die fariseeën en schriftgeleerden die aankwamen met die overspelige vrouw. Er vindt een bizarre situatie plaats. En dan is iedereen weer vertrokken, behalve de mensen die al naar Jezus zaten te luisteren. En dan staat Jezus op. Hij neemt opnieuw het woord. En hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. Dit is zo'n belangrijke uitspraak die Jezus hier doet. Hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. Deze vrouw leefde met duisternis in haar hart, omdat er dingen waren in haar leven die het daglicht niet konden verdragen. Maar deze vrouw was niet de enige. Ook de fariseeën en schriftgeleerden die om haar heen stonden, op het moment dat zij geconfronteerd werden met de opmerking die Jezus gaf. Wie van jullie die zonder zonde is, mogen de eerste steen gooien. Zij konden niet anders dan hun hart onderzoeken en tot de ontdekking komen dat er ook in hun hart plekken waren waar duisternis was. Zij moesten eerlijk tot de ontdekking komen dat ook zij niet zonder zonde waren. En zonde zorgt ervoor dat er donkere plekken in je hart komen. Plekken waarvan je wil dat het daglicht daar niet schijnt. En dan als dit hele toneelspel voorbij is, dan staat Jezus op en hij zegt, ik ben het licht voor de wereld. Met andere woorden, wat Jezus hier zegt is, al die duistere, donkere plekken in jouw hart, daar wil ik mijn licht laten schijnen. En als ik daar mijn licht op laat schijnen, weet dan dat je veilig bent bij mij. Ik zal nooit stenen gooien. Ik zal nooit stenen gooien, want bij mij ben je veilig. Jezus zegt, ik ben het licht voor de wereld. Maar er is ook een andere tekst in de Bijbel, in Matteüs. Matteüs 5, daarin zegt Jezus tegen zijn leerlingen, jullie zijn het licht voor de wereld. Dus niet alleen Jezus is het licht voor de wereld, maar ook wij zijn het licht voor de wereld. En wij mogen ons licht helder laten schijnen. En daarmee denk ik dat deze tekst niet alleen iets zegt over hoe Jezus omgaat met andere mensen. Dat Jezus zegt, bij mij ben je veilig, ik zal niet met stenen gooien. Maar zegt deze tekst ook iets over hoe wij met elkaar om mogen gaan? Dat ook wij mogen zeggen tegen de mensen om ons heen, waar het licht schijnt dat wij uitstralen. Wat overigens niet ons eigen licht is. Hè? Wij schijnen dat licht omdat wij Jezus mogen reflecteren in deze wereld. Dus daar waar ons licht schijnt, op al die donkere plekken, die schijnt niet zodat wij onze stenen kunnen pakken om die te gooien op alles wat fout en verkeerd is. Maar ons licht schijnt juist om veiligheid te brengen. En daar waar de donkere en duistere plekken in ons hart zijn, en in de harten van de mensen om ons heen, daar mogen we weten, als daar het licht van Jezus overheen gaat schijnen, dan is het veilig. Ik moest denken aan een stukje tekst wat ik las in een boek van Matthias Rauw, het boek Zonder Schuld. Dat is een boek dat gaat over woestijnvaders, mensen die heel lang geleden geleefd hebben en echt probeerden om met Jezus te leven. En werden gezien als de wijze mensen van die tijd. En als er dan een conflict was ergens, of als er een probleem was ergens, dan werden deze mensen erbij gehaald. En dan werd hun om raad gevraagd. En zo werd vader Pior ook een keer om raad gevraagd. Op dat moment was er een vergadering in Sketis over een broeder die gezondigd had. De vaders spraken, maar vader Pior bleef stil. Na een tijd stond hij op en liep naar buiten. Hij pakte een zak, vulde deze met zand en slingerde hem over zijn schouder. Ook stopte hij een klein beetje zand in een klein zakje. Dit droeg hij voor zich. Toen de vaders vroegen wat dit te betekenen had, sprak hij: "De zak waar veel zand in zit, zijn mijn vele zonden. Ik draag ze achter mij, zodat ik er niet door verontrust word en niet in huilen uitbarst. En zie hier ook het kleine zakje van de zonde van mijn broer, die ik voor mij uitdraag en waar ik al mijn tijd in stop om die te oordelen. Dit is niet goed. Ik zou eigenlijk mijn zonde aan de voorkant moeten dragen en me daarover druk maken en God smeken om ze te vergeven." De vader stond op. "Waarlijk, dit is de weg van Gods verlossing." Ik denk dat we vrij snel geneigd zijn om figuurlijk in ieder geval op zo'nzelfde manier als vader Pior met de zonde van iemand anders om te gaan. Dus de grote zak met dingen die we over ons eigen leven weten, die houden we het liefst achter ons. En de dingen die we andere mensen verkeerd zien doen, die houden we voor ons uit, zodat we daar vooral heel erg verontwaardigd over kunnen zijn. En wat we volgens mij leren uit dit verhaal, maar ook en veel meer nog uit het verhaal van Jezus over deze overspelige vrouw, is dat we onze energie op de juiste manier mogen inzetten. Wij mogen het licht van Jezus verspreiden. En als we dat doen, dan doen we dat niet om te laten zien hoe slecht en vies en vuil de ander is. Maar dat doen we dat juist om de veiligheid van Jezus daarmee te brengen. Ook wij hoeven geen stenen te gooien. Ook wij mogen zeggen: bij mij ben je veilig, want bij Jezus ben je veilig. If I could make just one request, that would mark all the days I have left. I'd rather not be known for treasures and fame, or trophies and accolades I know will fade. Instead, I would rather be known by the kindness and love that I show. To be known for patience and long-suffering, a giver of life by the words that I speak. So with every breath you give to breathe,
I pray it's your glory that they see. And of all the words this world could say, may they say I was full of grace. I'll be the first to confess I'm not always found at my best. But Lord, be my strength in those moments I'm weak. And I'll keep on giving the grace I've received. With every breath you give to breathe, I pray it's your glory that they see. And of all the words this world could say, may they say I am full of grace. Oh, 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 oh. And finally, when I see your face, and I've reached the end of my race, I don't want to be known for finishing strong, but as someone that your grace carried all along. Oh, so with every breath you give to breathe, I pray it's your glory that they see. And of all the words this world could say, may they say I am full of grace. May they say I am full of grace. Oh, 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 full of grace. Oh, I wanna be full of grace. Oh.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Hopelijk helpt het je in jouw tijd met God. En ik zou je willen aanmoedigen om op het moment dat dit moment voorbij is en deze podcast afgelopen is, om nog gewoon heel even in die stilte die achterblijft, om daarin te blijven. Om even in een aantal woorden gewoon iets van je hart te delen met God. Maar misschien wil God ook nog wel iets in jouw hart leggen. Vraag hem er maar om. Graag tot de volgende keer.